Dat wil duidelijk zijn als nu ondertussen toch meer en meer informatie naar buiten komt, hè, dat daar in 2017 initiatief genomen is en dat dan blijkbaar in een overleg tussen de overheid en de administratie, OVAM in dit geval, beslist is om toch niet te gaan communiceren naar de ruimere bevolking. Hè, dat OVAM toen geoordeeld heeft dat het zeker niet alarmerend was en dat het ook niet nodig was en de politiek dat dan ook gevolgd. Terecht of onrecht, dat zal dan die onderzoekscommissie nu alleszins moeten uitmaken. Dus het is positief dat die dat nu even kan de gronden uitpitten. Wat ook positief is, is dat de aanstelling van meneer Franken als expert, om nu te zien vooral wat dat er morgen moet gebeuren. Nu, er is dan een aanvullend deel van het verhaal, is natuurlijk de Oosterweel, hè, de werf die gaande is en de discussie of die dan al of niet moet stopgezet worden. En daar hebben we dan vanuit de burenbewegingen overlegd, ons geïnformeerd en een stand naar bij gebracht.
Ja, dus dat is het vooral. Hè. De boodschap is dat jullie vinden dat de Oosterweel niet moeten stilgelegd worden. Waarom niet?
Wel, ik denk dat we een heel duidelijk onderscheid moeten maken tussen drie delen van die omgeving. Hè. Ten eerste is het terrein van 3N zelf. En dat is er een deel van die ruimte waar zich die Oosterweelwerk afspelen. Mijn grootste bekommernis nu is, als er morgen meer zicht is, als er stalen genomen worden, bloedafnames, weet ik wel nog allemaal, in die ruimere omgeving, dan is mijn vraag, en ik ben natuurlijk technisch daar niet in onderlegd, wat is er mogelijk als alternatieven om dat aanpak? Volstaat het? Of is er niet meer mogelijk dan alleen een aantal beperkingen van geen eieren en misschien landbouw, weet ik wel nog allemaal, ja, dan is dat dramatisch. Hè. Dat is een beetje dezelfde situatie. Zoals we die al lang hebben in Hoboken, om maar één. Wat 3M betreft, dat is klaar en duidelijk. Hè, dat is de vervuiler moet betalen. En ook al gaan er allerlei verhalen over de ronde, dat die wat ontsnappen aan het hele verhaal, dat is absoluut niet het geval. Dus die plicht blijft daar om dat grondig te saneren.
Ja, leg eens uit hoe dat zit. Want uiteindelijk, er is wel een contract getekend tussen BAM Landis en 3M, waarin toch sprake is van, wat is het, een limiet van €75.000 of een bedrag van €75.000 tegenover dan de miljoenen voor BAM Landis, die dus eigenlijk de belastingsbetaler is. Hè?
Ja. Dus ten eerste wat de werf zelf van Landis betreft. Hè, dus zij hebben de vaststellingen gedaan, de metingen gedaan en gezegd, hè, hier is wel degelijk een probleem. Hè, dat is ook wat ze gemeld hebben aan de overheid. En waarover ze dan gezegd hebben, hoe moeten we nu? Hè? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel karten we dat aan, doen we niks en wachten we tot dat opgelost is. Ofwel zoeken we een manier om op een verantwoorde wijze binnen de werf dat probleem wel aan te pakken. Hè? En dat is het groot verschil. Dat ik zeg, wat kan er gebeuren in de omgeving? Ik zou het niet weten. Wat er op de werf zelf kan gebeuren is ondertussen duidelijk. Namelijk, Landis heeft heel goed overzicht van de goede en de slechte grond, hè, vervuilt meer en minder. En ze gaan daar ook op een, blijkt nu toch wel correcte manier mee om. Omdat ze ten eerste de meest vervuilde grond terugbrengen of teruggebracht hebben naar de site van 3N zelf. Voor alle duidelijkheid, dat wil zeggen dat daar licht blijft liggen en dat dus saneringsplicht bij 3N onverkort geldig blijft. Hè, dat wordt nu gezegd, hè, dat zal in de termijn ook nog honderden miljoenen kosten. Dus het is vooral die, waarin de perceptie als over 3M zal ontsnappen aan verplichtingen of aan kosten, dat is denk ik niet correct.
Dus als ik het goed begrijp, dan draait 3M volledig op voor de kosten op hun eigen terrein, maar gaat eigenlijk die limitering tot bijna niets over al de vervuiling er rond. Je kunt de vraag stellen natuurlijk of het wel realistisch is dat ze al de vervuiling over gans Vlaanderen voor zich zouden nemen, maar dat is het, of heb ik dat verkeerd geprobeerd?
Nee, het is ook zo. 3M blijft ook verantwoordelijk voor de vervuiling die zij zelf buiten hun terrein, in de omgeving van hun site, hebben veroorzaakt. Dus ook daar kan de overheid, via OVAM en alle kanalen die ervan bestaan, verder dat opvolgen. En dat zal nu meneer Franken moeten detecteren van wat zijn de manieren om dat zo goed mogelijk aan te pakken.
Maar waar laat die €75.000 limiet dan op? Voor welke verantwoordelijkheid zijn ze dan afgeschermd tot €75.000?
Ik moet eerlijk zeggen, die vraag heb ik nog gesteld na gisteren. De exacte toedracht van die cijfers durf ik niet op ingaan, omdat ik ze te weinig ken. De essentie blijft, hè, de verantwoordelijkheid.
Maar is die deal dan eigenlijk nog altijd niet, is die deal dan nog altijd niet gekend? Ik bedoel, Manu Klaas zit in de raad van bestuur, heeft hij daar geen, heeft hij geen inzage in die deal?
Jawel, jawel, jawel. Maar ik heb hem daar gisteravond nog over gemaild en ik heb daar nog geen antwoord op gekregen. Dus in die zin kan ik dat nu, hè, in dit gesprek, niet op antwoorden. Ik ga dat zo rap mogelijk doen en ik wil dat gerust ook laten weten. Dus dat is geen kwestie van we dat niet willen communiceren in de verste verte niet. Maar dus nog eens wat ik wel begrepen heb, is dat, en dat is ook een beetje ons standpunt geweest in functie van de verderzetting van de werken. De manier waarop Landis ermee omgaat, is de best mogelijke manier om het probleem onder controle te hebben. En dus elke verdere werk van de, in de, op de werf zelf is een verbetering van de actuele situatie. Waarom? Omdat de vervuilde grond wordt ingekapseld op een manier dat de vervuiling zich niet kan verderzetten. Want dat is dus volledig afgedekt en beschermd is. Als mensen rijden nu voorbij en denken, oei, er liggen hier een open zand. Alleen weten ze niet dat de vervuilde grond daaronder zit, volledig ingepakt is en dat wat er bovenop ligt, zuivere grond is. Hè? Dus in die zin is dat een veilige situatie. En om daar een heel duidelijk voorbeeld van te geven, en dat staat ook in een deel met de IEM, dus Landis heeft een waterzuiveringsinstallatie gebouwd om economische reden te zeggen, omdat het efficiënter was om dat te doen op de site van 3M, hebben ze dat ook overeengekomen, dat ze die daar gebouwd hebben, om een betere verbinding te hebben naar de Schelde. En daar loost Landis vandaag water van de werf 300 keer properter dan wat 3M een beetje verder, maar altijd volgens de overheid mag lozen en loost in de Schelde. Ja. En dus blijkbaar zijn de concentraties vervuiling die Landis nog in de Schelde loost, niet meer waarneembaar. Dus dat is qua percentage zo laag dat het eigenlijk niet meer waarneembaar is. Dus in feite is dat proper water. Dus zeggen we, de vervuilde grond is beveiligd en het water is proper. Dus dat zijn twee, ja. Daarmee is de grond niet gesaneerd. Daarvoor bestaat de techniek niet vandaag en de juiste procedures en
maar goed, ik kan me inbeelden dat dat een enorme kost zou zijn om dat te doen, maar anderzijds is het wel zo, het doet me toch een beetje aan kernafval denken, dan men stopt het in de grond, in plastic zakken, en, maar ja, het zal niet weggaan, binnen 100 of 200 jaar komt het opnieuw naar boven.
Ja, maar dus dat een probleem blijft, daar moeten mij niet van overtuigen, allee, daar is iedereen zich wel degelijk van bewust, dan is alleen de vraag, in afwachting van betere methodes die zich moeten ontwikkelen om dat toch te kunnen zuiveren, moeten we het stockeren op een manier dat het de vervuiling niet kan verergeren. Ja. Maar dat is zo. Kernenergie is ook een probleem. Of kernafval is ook een probleem. Dus er zijn er wel meer problemen al over de wereld. Dat is, en dan moeten we natuurlijk des te meer aandacht aan besteden en initiatieven ondernemen of technieken onderzoeken. Of dat in ieder geval. Hè. Ja. Maar ik zeg nog eens, het is beter dat de grond nu ingekapseld is dan dat hem ingekapseld is.
Mm-hmm. Ja. Nu, jullie wijzen er ook op dat moesten de werken gestopt worden, want ik denk dat het daarover gaat. Maar is het niet, ja, ik veronder, er moeten wel toch wel wat eerst onderzocht worden vooraleer ze kunnen doorgaan, of niet?
De huidige fase van de werken op Linkeroever zijn over een week of drie afgerond. Ik heb begrepen dat de werkzaamheden het meest met die vervuilde grond, hè, dat die praktisch allemaal achter de rug zijn. Hè. Er zitten een deel onder de nieuwe kluifrotonde die er gebouwd is, een deel in de bermen. En misschien moet er nog een aantal bijsturingen gebeuren, dat zou kunnen. Maar op dit ogenblik is er geen reden om het stil te leggen, want er gaat morgen niet ineens toch een techniek zijn om het aan te pakken of niet. Dus het zou lichte verschuivingen kunnen meebrengen. Maar eigenlijk was het principe al duidelijk, er gaat geen vervuilde grond weg van de werf. Dus er komt nergens anders in Vlaanderen terecht. Ik hoor nu dat de gemeente Zwijndrecht zegt, ja, die geluidsbermen, die ook essentieel zijn, even goed voor leefbaarheid, gaan we die daar wel die grond wel kunnen voor gebruiken of niet? Dat moet waarschijnlijk nog eens te gronden. Maar ik ga ervan uit dat dus ook daar die veilige manier van inpakken gerespecteerd wordt of gebruikt wordt, voorzien is. En dat we dus op die manier elke vierkante meter of elke kubieke meter die ingepakt wordt, is beter dan degene die ingepakt is. Ja. Dus hoe rapper dat vooruit gaat, hoe beter het einde. En dan is er een tweede fase, het hele vervolg van de Oosterweel. Daar is nu de voorbereiding gaande, dat start pas in de loop van volgend jaar. Dus dan is het zeker belangrijk om nog eens driedubbel te checken of vierdubbel te checken, bij wijze van spreken. Kunnen we daar met de lessen die we geleerd hebben uit de eerste fase, Linkeroever, kunnen we daarmee verder? Moeten we dan nog bijsturingen doen? Moeten we nog optimalisaties doen? Enzovoort. Dan wil ik toch even verwijzen naar een ander element, hè, waar we ook van de Tebureau-beweging al gewerkt hebben. We hebben bekomen, heel recent, Landis heeft de opdracht om te zien voor heel de noordelijke ring, kunnen we die overkapping ineens vollediger maken? En dat is hetzelfde, hè. Hoe rapper dat gebeurt, ja, hoe rapper dat we die leefbaarheidswinsten kunnen maken op vlak van geluid, op vlak van fijnstof en dergelijke. En dus ook daar, hè, vinden we toch in Landis een partner die bereid is, enfin, zich mee engageert om die versnelling er eigenlijk in te krijgen, om daar die leefbaarheid te gronden aan te pakken. Zit er in dat verhaal nog meer, hè, dingen die misschien te weinig in de aandacht zijn? In grondvervuiling is het bijvoorbeeld wel, het Loperdok is ondertussen helemaal gesaneerd. Hè? Dus daar is het wel goed opgepakt. Maar misschien zijn er nog een aantal andere, dat kan tegen volgend jaar zeker nog grondig bijgesteld worden indien nodig.
Ja, dus je wijst erop, dus, ja, want het is wel een pleidooi om dus de werf niet stil te zetten. Ook voor die wat is die 1,25 miljard andere maatregels, de parken en zo. Hè? Dat is ook toch een van de argumentatie om het te laten doorgaan. Hè?
Ja, maar ik zeg nog eens, hè, boven dat 1,25 miljard vragen wij nu bereken de kosten en vooral de baten van als we daar sneller bij schakelen om ineens vollediger en meer te kunnen overkappen. Om juist de reden dat we dan naar gezondheidswinsten en leefbaarheidswinsten sneller vooruit gaan kunnen boeken. En het is duidelijk dat natuurlijk, zolang dat dan een tunnel is onder de Schelde, is dan naar leefbaarheid misschien minder voelbaar. Naarmate dat dichter bij de stad zal komen, ook in weinig nu al, met die geluidsbermen enzovoort, zie je dat op een aantal vlakken die leefbaarheidswinsten wel essentieel en structureel zijn. En dus daarom best kunnen voortgezet worden.
Nu, de toekomst.
En nog eens wat de vervuiling van de grond betreft, is het nu inpakken beter dan het nog niet inpakken. Dus daar vertraging oplopen is eigenlijk nadelig voor de volksgezondheid.
Ja. Nu, het toekomstverbond van maart 2017, dat ging er toch eigenlijk over. De actiegroepen zetten een acties stop. Er was nog een procedure voor de Raad van State. En in ruil daarvoor gaat de overheid eigenlijk... dus jullie laten toe dat die Oosterweelverbinding gebouwd wordt. En in ruil daarvoor wordt er onderzocht om een Oosterweel Light te bouwen en een volledige overkapping.
Ja.
Dus zou ik denken, want... Wat ik lees uit... Ik lees vooral een pleidooi om vooral de Oosterweel niet stil te leggen. Ik zou denken, dat is hun probleem van Landis en de Vlaamse overheid. Ons probleem als burgerbeweging is eigenlijk verder de druk te verhogen om te doen wat eigenlijk al 4 jaar geleden beloofd was. Want u zegt van ze beloven dat nu dat ze dat gaan overkappen. Ja, ik heb de indruk dat dat een beetje als chantagemiddel gebruikt wordt tegen de burgerbeweging, terwijl dat ze dat eigenlijk sowieso moeten doen. Want we hoorden toch van de mensen aan de Dam daar dat er toch vanuit bepaalde dat er niet helemaal gedaan wordt wat er overeengekomen was. Vooral bijvoorbeeld dat men niet naar de 50% modal shift had, maar naar de 60% en dat men de hardware op basis daarvan aanlegt.
Ja, wel, maar dus, dat is uitdrukkelijk wat we nu inderdaad volop voor blijven argumenteren om te zeggen, nee, dat moet en dat gaat over die modal shift zoals afgesproken. En dus het feit dat we nu bekomen hebben dat we de Oosterweelverbinding, zoals in de vergunning zit, toch nog eens terug kunnen kritisch bekijken, omwille van nog een aantal problemen die er zijn op vlak van tunnel- en verkeersveiligheid, op vlak van betere aansluiting naar het gescheiden systeem op de zuidelijke ring, op van sneller en vollediger overkappen. Dus dat is oké. Blijf ook, ik maak me dikwijls kwaad, omdat ik zeg, jongens, hoe lang moeten we erop blijven? Allee, dat was afgesproken en dat gaat te traag.
Ja, het is inderdaad van uw kant dat ik nog. Van uw kant hoor ik het nog het meest de luidste roep om effectief iets vooruit te doen met die volledige overkapping. Want het verbond is maart 17 en kort daarna heeft men mondeling toch die 1,25 miljard toegezegd. En men is eigenlijk vooral bezig met de uitwerking daarvan. Maar mijn gevoel is dat men eigenlijk voor de verdere overkapping en de Oosterweel Light eigenlijk niks gedaan heeft.
Ah, wel, maar laat ons zeggen, als je het een beetje in perspectief bekijkt, het zijn natuurlijk projecten over langere perioden. Dus wij zeggen altijd, de vorige regering heeft de kar gekeerd, of de kentering mee mogelijk gemaakt, heeft daar 1,25 miljard tegenovergesteld, wat toch structureel en substantieel is en heel veel, een fantastische stap vooruit. Ik ben helemaal met u eens. Sindsdien wordt er gewerkt aan de 1,25. En wij hebben van bij de aanzet van de huidige Vlaamse regering ook die contacten opgezet. Ik herinner me nog heel goed, ons eerste gesprek met de minister was gepland op 13 maart van vorig jaar. Die morgen zelf is dat afgebeld om ondertussen wel bekende redenen. Dus dat heeft een klein beetje vertraging opgelopen, maar dus daar zijn die gesprekken wel degelijk opgestart. Om inderdaad te zeggen, jongens, als we ons blijven vasthangen, alleen bezig gaan met 1,25, dan gaan we de rest vertragen. Ja. En dus laat ons zeggen, met een beetje vertraging is er dan nu toch beslist. Nee, we gaan inderdaad onderzoeken, kunnen we het ineens in zijn volledigheid overkappen. Ja. Tweede, een belangrijke stap vooruit, dat is ook vorige week gestart, de werkbankfinanciering. Waarom? Omdat heel dikwijls gezegd wordt, het kost allemaal veel, natuurlijk kost het veel. En dat brengt, en kunnen we dat wel betalen, is dat wel realistisch. Wij hebben nu bedongen dat er een werkbankfinanciering opgestart is, waar de Universiteit Antwerpen naar expertise mee voor inzet, om aan de regering een overzicht te geven van alle maatregelen. En niet alleen de overkapping, maar ook het haventracé, ook heel de modal shift, niet te vergeten. Heel het openbaar vervoer, investeringen enzovoort. Hoe kunnen we die budgettaire, belangrijke grote stap, verantwoorden, onderbouwen, organiseren? En nog eens, daar blijven wij zeggen, de baten die dat meebrengt op vlak van volksgezondheid, rond lucht, geluid, water, bodem, noem maar allemaal op, modal shift in elk geval. Dat zijn de dingen die we naar boven willen halen en die verantwoorden dat we dat hele project effectief realiseren. Mm-hmm. En dat soms is er al dat geld en al dat geld naar Antwerpen. Nee, dat is leverheidsgeld of we moeten zeggen leverheidswinst die we daarmee kunnen realiseren. En die uiteraard niet alleen voor het Antwerpse, maar in heel veel andere nog veel sterker. Dat zou moeten zijn van het hele beleid.
Want uiteindelijk werd die 1,25 miljard weer op tafel gelegd een paar maanden na het afsluiten van het toekomstverbond, zonder dat er eigenlijk duidelijkheid was. Dat was zo'n beetje twee ronde getallen. 1 miljard van Vlaanderen en 0,25 van de stad. Wordt het geen tijd dat er gewoon opnieuw gezegd wordt, voilà, we leggen 2 miljard op tafel en dan zien, want nu gaat men omgekeerd gaan werken. Men start weer een werkgroep die dan zal bekijken wat het kost. Maar het fundamentele probleem is toch vooral het engagement om extra fondsen op tafel te leggen.
Ik denk dat 1,25 miljard op dat moment een soort van onderleiding was van het engagement. Hè. Ik denk dat ook heel knap was, in elk geval.
Maar dat is inderdaad het punt, dus het engagement om verder te gaan, een volledige overkapping enzovoort, dat moet het na 4 jaar, meer dan 4 jaar, wordt het tijd. Hè.
Ja, maar ik blijf eraan sleuren om die timing vooral kort te houden en dat lukt te weinig aan mijn zin. Nu, goed, ik kan ook tegelijkertijd zeggen, er wordt op heel veel fronten en rond heel veel delen en deelprojecten keihard gewerkt door heel veel mensen. Dus ook enig, ik heb er ook voor een stuk begrip voor, ook naar mensen in de ambtenarij en zo verder, die daar ook zich heel erg voor engageren, daar niet van. Maar globaal genomen blijf ik toch wel de druk erop zetten en bepleiten dat het alleen maar beter is dat het snel vooruit gaat.
Oké, dus